Die. Dag Peter Vermeulen.
Goedemiddag.
We zitten bijna aan de koffie aan onze keukentafel. We gaan het over autisme hebben. Je bent educatief medewerker van Autisme Centraal. Een soort patiëntenbelangeninformatievereniging.
Nee, geen patiënten. Als ik dit woord gebruik, dan krijg ik alle mensen met autisme achter mij.
Het woord patiënten alleen? Ik had niet verwacht dat ik het in de eerste zin al...
Ja, het gaat al fout, hè.
...een prijs ging hebben. Ja. Ik had mij voorgenomen, mensen met autisme. Mensen, zeg niet autisten. Want
ja, autisten mag je wel zeggen, maar patiënten
zeggen.
Niet.
Maar patiënten niet.
Dan lijkt het alsof het een ziekte is. En dat is het niet.
Het is gewoon iets dat je hebt.
Het is een eigenschap.
Dus, ja, sommige mensen met autisme zeggen eigenschap. Hè. Anderen zeggen kwaliteit, anderen noemen het een stoornis. Maar zeker geen ziekte, want daar kan je van genezen.
Oké, dat is waar. En dat gaat bij autisme niet?
Nee.
Het gesprek, de aanleiding voor het gesprek is een berichtje wat in de krant stond gisteren. Er is onderzoek gedaan in Gent naar autisme. Een heel wonderlijk onderzoek waar we het straks nog over moeten hebben. Maar het gaat dus over autisme. En dan moet je eerst de vraag beantwoorden, wat is autisme? Ik neem aan dat we daar al een uurtje zoet mee zijn.
Ja. Hebben jullie ook een figuurtje in dit programma?
Een dessertje voor de mensen. Laten we het zoals met kastensysteem doen, met de vooroordelen beginnen. Ik weet hoe je een autist herkent. Je laat tandenstokers vallen op de grond. En die kijkt ernaar en die zegt 246.
Ja, dat is ook de meest gebruikte diagnostische test voor autisme momenteel.
Nee, dat is gewoon een scène uit Rain Man. Ja, die film uit 1988 met Dustin Hoffman, die de autistische broer van Tom Cruise speelt. En dan, je weet wel, het zal wel niet waar zijn. Hè? Zo simpel kan het toch niet.
Ja, dat is een kabouterverhaal. Hè?
Ja, dat is echt een kabouterverhaal. Wat is het dan wel?
De essentie van autisme is dat autisme verwijst naar een brein dat anders informatie verwerkt. En wat je beschrijft, tandenstokers kunnen tellen. En alle andere misverstanden over autisme hebben vaak te maken met het feit dat mensen gedrag nemen als iets wat autistisch is.
Ja. Ja, want je kan de vraag wat is autisme kan je op twee manieren beantwoorden. Ja. Je kan kijken naar wat gebeurt er, wat is er te zien, wat is het gedrag.
Ja.
En wat is de oorzaak? Waar komt het
maar
vandaan?
Dus de diagnostiek gebeurt nog steeds ook op gedrag. Omdat wij tot op heden nog geen enkele biologische marker hebben. Laat staan dat we een exact plaatje zouden hebben van de hersenen.
Ja, je kan geen bloed
je kan geen mammografie nemen van autisme, bij wijze van spreken.
Nee, geen bloed trekken, geen DNA-testen.
Nee, kan niet. Dus zijn we voor het vaststellen van autisme wel afhankelijk... tot nader orde van het beschrijven van hoe iemand reageert, hoe iemand zich gedraagt.
Ja, dus je kan geen hersenscans maken van iemand met autisme en dan zie je dat die andere hersenen heeft, of?
Wel, er gebeurt heel veel onderzoek naar de hersenen van mensen met autisme en men vindt daar telkens weer dingen die anders lopen dan in een niet-autistisch brein, maar die zijn tot op heden niet bruikbaar voor individuele diagnoses.
Oké, dus dan moeten we toch maar met het gedrag beginnen?
Ja.
Wat zie je? Hoe gedraagt iemand?
Volgens de dikke handboeken die die criteria beschrijven, hebben mensen met autisme moeilijkheden om te gaan met anderen. Sociale dus. Hebben ze moeite om te communiceren. En zijn ze weinig soepel in hun gedrag. Vertonen ze stereotype, repetitieve gedragingen. En hebben ze moeite met het omgaan met veranderingen. Dat is het gedrag.
Ja, het klassieke beeld is een beetje teruggetrokken. Vaak dat ze...
Ja, dat is niet het klassieke beeld.
Als je er iets tegen zegt dat er niks terugkomt, dat mensen niet willen praten.
Ja, dat is een van de stereotype beelden over autisme.
Ja. Ah ja, het is waar, stereotypen. Ik heb het dus opgezocht op Wikipedia ook. Er zijn vier typen. Het is een beetje het klassieke systeem. Ja, ja. Het gaat niet waar zijn, je gaat zien. Het afzijdige klassieke type, noemen ze daar?
Ja.
Dat zijn die mensen, hè, die eigenlijk liever niet dan wel communiceren. Ja. Het passieve type, die wil wel communiceren als het moet, maar als het niet moet, ook liever niet. En dan het actief maar bizarre type.
Ja.
Ik vind het wel grappig. Ik neem aan dat zij mensen een beetje raar doen. Of het stijf formalistische of hoogdragende type.
Ja.
Herkent u daar iets van?
Ja, zeker. Zeker. Dit zijn... Ja. Kijk, opnieuw naar autisme moet je eigenlijk vertrekken van de hersenen het anders begrijpen.
Ja.
Moet je voorstellen dat je niks van... Niks, ik druk het nu heel zwart-wit uit, hè, maar dat je niks snapt van hoe mensen met elkaar omgaan. Om een metafoor te gebruiken, stel voor dat je niks van voetbal snapt.
Ja.
Maar je wil wel meedoen. Dan zijn er vier mogelijke reacties. Je hebt mensen die zeggen van, ik ga even proberen, maar ja, nee, ik snap er niks van. Ik ga terug naar de kantlijn.
Ja.
Het afzijdig type. Waarom men dat klassiek noemt, dat is omdat de allereerste artikels over autisme voornamelijk dit soort kinderen beschreven. Daarom noemt men dat klassiek. Maar dat is niet klassiek natuurlijk. Je hebt ook mensen die zeggen van, ik ga het veld op. Ik doe mee omdat men van mij verwacht dat ik meedoe, maar ja... Ik weet eigenlijk niet zo hoe de spelers zijn. Wat ga je krijgen? Ja, mensen hebben die op dat veld staan, maar eigenlijk niet actief meevoetballen tot iemand en zegt van... En nu moet je shotten naar die. Ja. En nu moet je naar daar gaan.
Als er een bal afkomt, dan trappen ze hem terug.
Ja, maar als ze instructie krijgen, want zichzelf weten ze niet wat ze moeten doen. Die derde groep die snapt er ook niks van, maar die vindt het leuk om mee te doen. Dus die stormt dat veld op en die begint zeg maar, zijn eigen versie van voetbal te spelen. Omdat ze de spelregels niet goed kunnen lezen. Mm-hmm. Die zullen vaak overkomen als zeer bizar. En dan heb je mensen die dit intellectueel gaan benaderen. En dat zijn dan de zogenaamde begaafde autisten. En die eerst alle regels gaan leren van voetbal. Dat zijn diegenen die u lastigvallen met de buitenspelregel tot in de details, waardoor het spel eigenlijk ook niet meer goed gespeeld wordt. Niet meer leuk gespeeld.
Dus die eerst willen doorpraten en dan...
Maar, het is een beetje zoals met die kastensystemen, dit is natuurlijk een manier waarop wij naar die diversiteit bij mensen met autisme gaan kijken. Maar dat ligt niet vast. Bedoel, je hebt mensen met autisme die op school wat eerder afzijdig zijn, maar thuis, zeg maar... behoorlijk actief. Ja.
Maar je zei, het probleem is dat ze de spelregels van het voetbal, de spelregels van het leven, niet begrijpen. Heeft dat te maken met niet verstandig genoeg zijn?
Oh nee, absoluut niet. Nee. Het heeft te maken met het feit dat de regels eigenlijk niet vast zijn. Regel nummer 1 in de omgang met anderen is dat er geen vaste regels zijn. En dat is net wat voor mensen met autisme zo lastig is.
Ze zijn op zoek naar regels, maar er zijn er geen.
Maar er zijn er geen.
Wij hebben dat geleerd als baby, als kind, door te doen. Ja. Met andere mensen te communiceren, te praten. Er zijn een hele hoop non-verbale dingen die je doet, die je wel doet, die je niet doet.
Er zijn vooral veel ongeschreven regels in het contact. Ja.
Maar die inderdaad nooit ergens zijn uitgelegd.
Ik weet niet of ik het beeld uit Rain Man heb, zou kunnen, maar een simpele regel in onze samenleving is groen licht doorlopen, rood licht stoppen.
Ja. Wat doet
de autist als het licht voor de voetganger halverwege het zebrapad op rood springt. Blijf stoppen. Staan, want de regel zegt rood licht stoppen.
Ja, dat is, regels zijn contextafhankelijk. Ja. Er zijn wel regels. Hè. Ik denk rond aanraken, dan kom je al in de buurt van dat onderzoek. Maar die zijn niet absoluut, die zijn contextafhankelijk. En als je vraagt, van, kun je een positieve definitie geven van autisme, dan zeg ik, dat zijn absolute denkers in een relatieve wereld.
Maar dus iets als ironie bijvoorbeeld, dat is lastig, omdat
je moet vanuit de kant, je moet vanuit de context eerst en vooral doorhebben of het om ironie gaat of iets anders.
Ja.
Hetzelfde rond figuurlijk taalgebruik, dat is zo'n kenmerk ook rond communicatie die je vaak hoort. Ja, mensen met autisme nemen alles letterlijk.
Ja.
En de grootste moeilijkheid voor iemand met autisme is niet die spreekwoorden leren, maar weten of iets letterlijk bedoeld wordt of niet. Kijk, toen ik vanmorgen naar hier kwam, kreeg ik nog een sms'je van een collega die zei van, als het te druk zou zijn op de E17, neem dan de konijnenpijp.
Oei.
Nu ga je toch niet beweren dat een autist echt zou beginnen in de grond rondkijken van, zie ik een konijnenpijp?
Als hij het geleerd heeft, niet. En ik denk, de begaafde autist zou doorhebben van, ja, dat zal wel niet echt een konijnenpijp zijn, maar wat bedoelt hij dan wel? Je moet context kennen om te weten van, is dat nu letterlijk of is dat nu niet letterlijk? Ja.
En als je het niet begrijpt, kan je er ook niks mee.
Nee, want als je de context niet kent, en ik ben nog niet van Antwerpen, maar ik ken de context nu gelukkig wel, dus ik weet dat het om een tunnel gaat. Maar als je die context niet kent, dan wordt al gauw wat anderen zeggen ongelooflijk bizar, hè?
Ja, en dan is je terugtrekken en niet communiceren eigenlijk een heel normale reactie.
Ja, want wat dat levert zoveel stress op, dat je dan denkt van doe maar zonder mij. Hè. Of nee, niet doe maar zonder mij, maar ik heb tijd nodig om telkens weer te herstellen van alle energie die ik stop in het leren begrijpen van al die dingen waar...
Klinkt een beetje als een vreemde taal leren, hè? Stel dat je naar India gaat en je kan geen een van die talen...
Ik ga de stap nog verder trekken. Het gaat eigenlijk, en dat is wat sommige mensen met autisme zelf zeggen, dat het een andere cultuur, niet alleen een andere taal, maar een andere cultuur.
Ja, ze zouden ook heel erg gevoelig zijn voor prikkels.
Ja. Dat is iets wat we vrij recent ontdekt hebben bij autisme. Vroeger had men het alleen maar over de sociale contacten die moeilijk liepen, communicatie enzovoort. Wat merkwaardig was dat in de allereerste biografieën van een aantal mensen met autisme, dat zij niet zozeer kloegen over die sociale contacten en die communicatie, maar vooral over zintuigelijke dingen. Overgevoeligheid voor geluid, voor licht, voor tastzin. Ondertussen is duidelijk gebleken dat niet alleen overgevoelig is, maar ook ondergevoelig. Omdat ook zintuigelijke prikkels moet je in de context verwerken. En als je brein niet goed met context kan omgaan, dan komt ofwel alles binnen, ofwel niks. Want die ondergevoeligheid hebben we ook. Dat is bijvoorbeeld gekend van kinderen met autisme die niet reageren op hun naam. En vroeger dacht men dat is omdat ze niet willen meedoen, omdat ze niet sociaal zijn. Maar blijkt dat het vaak inderdaad dat hun brein het niet oppikt. Dus die klanken komen wel in het oor binnen, maar hun brein pikt het niet op.
Ja. Is het een beetje zoals een microfoon? Alles wat hij registreert, als je dat op band opneemt, dan staat alles erop.
Ja.
Bijvoorbeeld op een receptie of een concert of zoiets, hopeloos, lawaai.
Ja. Ja.
Terwijl als je echt met mensen praat, dan kan je focussen, dan kan je de informatie eruit halen die je nodig hebt.
Ja, maar zelfs dan is het nog contextafhankelijk. Kijk, als wij aan het praten zijn, dan horen we wellicht beiden, ik hoop dat het een goed gesprek is dan, niet meer de wagens die in de straat passeren.
Of het je klingel van het uitschenken van de koffie.
Ja. Maar op het moment dat wij aan het praten zijn en ik vraag een taxi die mij komt oppikken, dan denk ik, hoor ik elke wagen die de straat in.
Terwijl je dat gesprek toch ook aan het voeren.
Terwijl ik toch nog aan het praten ben.
Ja. En dus bij een autist kan het zowel zijn, ofwel komt alles binnen van uit, overweldigend, ofwel veel te weinig.
Of dingen komen binnen die gezien de context niet, je brein eigenlijk zou moeten negeren.
Ja.
Ja,
En als er dan te veel genegeerd wordt, dan...
Of te weinig.
Ja. Zeg, dat onderzoek van de Universiteit van Gent, waar nu over iets in de krant gepubliceerd is, dat ging over prikkels, hè?
Ja.
Dat is een beetje een gek experiment. Ik zou het nooit zelf hebben kunnen bedenken. Kan u even uitleggen hoe het precies in elkaar
zit? Wel, wat men gedaan heeft, is... je laat mensen zien... geen echte hand, maar een hand die aanraakt. En tegelijkertijd worden de eigen vingers, ofwel dezelfde vinger, ofwel een andere, ook gestimuleerd. En wat zie je dan?
Het is een houten hand, stond in de krant.
Ja.
Daar gebeurt van alles mee, dat zie je.
Dus je ziet aanrakingen met die houten hand, maar tegelijkertijd wordt je eigen hand ook aangeraakt.
Mm-hmm.
Maar ofwel dezelfde vinger die aangeraakt wordt, ofwel een andere. Als ik het onderzoek goed heb begrepen, was dit de procedure. Maar blijkt dan, men heeft ondertussen ook de hersenen bekeken van, gemeten, dat de hersenen van mensen zonder autisme veel actiever gaan reageren. En vooral een onderscheid maken tussen als het dezelfde vinger is of een andere vinger. En dat bij mensen met autisme geen verschil oplevert. Wat men daaruit concludeert is... het ligt in de lijn van een theorie die al wat langer rond autisme gaat, hoor. Het spiegelen... tot zelfs op vlak van de motoriek, namelijk iemand zien, iets aanraken, is de basis van sociaal contact.
Wij leren ook als kind, als baby, dingen door ze na te doen.
Nou,
je leert lachen door het lachen imiteren van je ouders.
Ja. Ja.
Maar dat doen we als mensen ons hele leven, vaak zonder dat we het zelf doorhebben.
Ja, dit zijn allemaal dingen die, en dat is vrij recent in het onderzoek naar autisme, heel veel van die dingen zijn niet bewust, hè. Heel veel dingen die wij doen, dat gaat zo snel in de hersenen. En een van de dingen die te maken heeft met die aanraking, want dat weten we al langer, dat bijvoorbeeld nogal wat mensen met autisme niet graag aangeraakt willen worden.
Ja.
En heel lang heeft men gedacht, dat zit opnieuw in datzelfde, van ze willen niet sociaal zijn. Maar nu is duidelijk gebleken dat veel mensen met autisme eigenlijk wel willen aangeraakt worden, maar liefst op een manier dat hun brein er zich kan op voorbereiden. Dus als het voorspelbaar wordt, als duidelijk wordt van wie raakt mij aan, waarom raakt hij mij aan, hoe lang raakt hij mij aan, of als ze zelf de controle krijgen, want het is een beetje rond die prikkelverwerking met geluid ook. Sommige ouderen die snappen dat dan niet, die lezen dan op websites of in boeken, kinderen met autisme zijn overgevoelig voor geluid, en dan zeggen ze maar die van mij die maakt lawaai als geen ander.
Mm-hmm.
Maar het verschil is, als ik lawaai maak, dan
heb ik ervoor gekozen,
heb ik controle. Terwijl als iemand anders lawaai maakt, wordt dat onvoorspelbaar.
Ja.
En wat men tegenwoordig zegt over autisme, dat zijn de nieuwste inzichten, is dat een autistisch brein moeite zou hebben met het voorspellen van de wereld.
Ja. En dus in dit geval, bij die aanraking, niet helemaal precies weet wie raakt aan.
Ja, waarschijnlijk. Ik ken het onderzoek niet in detail, maar misschien speelt het ook een rol in de mate dat wanneer je niet kan gaan voorspellen wanneer een aanraking komt, en zeker niet exact voorspellen waar en wanneer en hoe lang, dat je op dat moment geen onderscheid gaat maken tussen prikkels die jouw brein bijna kan voorspellen en prikkels die het brein niet kan voorspellen. Ik weet niet of het onderzoek nu specifiek daarover ging. Hè?
Maar dus als ik een autist zou willen knuffelen, dan moet je het aankondigen. Vriendelijk vragen om, dat geldt sowieso voor mensen natuurlijk. Maar...
Ja, moet je het aankondigen?
Ja,
ik kondig het niet aan, want dan nog kan het zijn dat iemand met autisme een hekel heeft aan aanraken. Net zoals er mensen zonder autisme.
Absoluut.
Dus ik ga altijd eerst toestemming vragen. Ja. En bijvoorbeeld als ik iemand met autisme ontmoet, ja, soms maak ik ook wel eens fouten. Natuurlijk heb ik snel de neiging om de hand uit te steken of zo. Ja. Maar als ik weet dat het iemand met autisme is, dan ik zet mijn alertknop op om autisme vriendelijk te zijn, dan ga ik het wel vragen van, is het goed dat ik je een hand geef?
Maar dat is inderdaad voor andere mensen niet anders. Hè? Er zijn mensen die wel graag kussen en mensen die niet graag kussen.
Dat is het hem net. Ja. Dat de stress die voorkomt uit niet voorbereid zijn, niet kunnen voorspellen wat gaat gebeuren, niet snappen wat er gebeurt, die is niet autisme specifiek, hè? Die hebben we allemaal, hè?
Ah, ja, nee, dat is waar.
Daarom is autisme vriendelijkheid iets waar iedereen baat bij heeft.
Knop die omzet, is het zwart of wit? Of heb je alle gradaties? Iedereen heeft wel wat autistische.
Nee, dat is modieuze. Iedereen kan wel eens autistische ervaring hebben en iedereen kan wel eens autistisch reageren, maar daarom werd jouw brein nog niet zoals een autistisch brein. Kijk, ik vind dat gek dat men dat van autisme zegt en niet van bijvoorbeeld verstandelijke beperking. We hebben allemaal toch wel eens iets dat we zeggen van... Ja, dat snap ik niet. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Ja, ik ben ook een beetje verstandelijk beperkt.
Ja.
Of ik ben ook een beetje schizofreen. Waarom zegt men dat over autisme? Ja. Omdat men inderdaad autistisch naar autisme kijkt. Men neemt er fragmenten uit en zegt... Ja, dat heb ik ook.
Ja, dus zal het wel meevallen.
Dus ben ik een beetje autistisch.
Ja, ja, ja. Zeg, jullie hebben een website van Autisme Centraal, heet die, met heel veel goede informatie.
Ja, dus niet die patiëntenvereniging.
Nee, dat ga je me nooit meer horen zeggen. Er staan hele toffe tips en tricks ook op. Van dingen die je om inderdaad autismevriendelijk te zijn. Ja. Eentje daarvan is, vond ik toch wonderlijk, in deze context vooral, er is een hoofdstuk verleidend tot communiceren aan tafel. Stel dat een autist niet zou willen communiceren aan tafel. Ja. Hoe kan je die daartoe verleiden? Zorg dat hij niet aan de pot choco aan kan.
Ah ja, dat je moet vragen.
Dan moet je hem vragen en dan woon je hem met de pot choco.
Is dat autisme vriendelijk?
Ik vind dat autistje pesten eigenlijk. Ja. Maar blijkbaar zit dat toch
niet. Dit is wat wij noemen... kijk, als je dit heel eerlijk wil weten, dit is wat wij noemen. Je moet saboteren in het begin om, vooral bij kinderen, ze te leren communiceren.
Ja. Eentje was ook de charcuterie in zo'n
gesloten doos
en het deksel erop. Ja. En zorgen dat ze niet aan kunnen.
Ja, maar dit is iets wat we inderdaad doen bij kinderen met autisme die ook een verstandelijke beperking hebben, bij wie dat je niet gewoon op een andere manier kan duidelijk maken dat ze moeten leren communiceren. Bij volwassenen, bij beter begaafde mensen, hoe kan je wel autisme vriendelijk maken? Door om te beginnen niet te vragen dat ze twee dingen tegelijkertijd moeten doen. Eten en praten bijvoorbeeld.
Ja, dit is een heel slecht programma.
Het is een ongelooflijk autisme-onvriendelijk programma, ja.
Tenzij dat u volgende week wil terugkomen en hetzelfde wil vertellen.
Ja, maar je hebt mij de tijd gegeven om eerst te eten en nu ben ik aan het praten. Dus dat lukt dan weer wel.
Ja, maar dan zou je denken, zo'n autist is een beetje asociaal en onvriendelijk.
Ja, die indruk maar krijg dat is je dan. Het dus niet. Maar op het moment dat die dan bijvoorbeeld heeft kunnen eten, en dan zou ik vooral, wil je iemand met autisme dan aan de praat krijgen, probeer dan iets te vragen waarvan je weet dat die persoon met autisme daar interesse voor heeft. En dan is het een uitdaging bij sommigen om ze zelfs te doen stoppen met praten.
Ja, want dat kan je dan ook weer
dat kan je ook weer hebben.
Aan de hand hebben, ja.